Dit is de Kooi Podcast,
waarin we je meenemen in de wondere wereld van kooi.
Goedemorgen, alweer aflevering 3. Wederom weer aan tafel met Robert Makker en Egon Doyer. Welkom.
Dank je.
We gaan in deze aflevering voornamelijk hebben over waar onze kooi eigenlijk vandaan komt. Wij kopen onze kooi natuurlijk in Japan. Het kan natuurlijk ook nog in andere landen. Ja. Polen, Israël.
Hoor je niet zoveel meer van, hè?
Nee, Israël hoor ik niet zoveel meer van, nee. Maar onze kooi komen allemaal uit Japan. Volgens mij, Egon, heb jij ook alleen maar Japanse kooi gehad in het verleden?
Ja, klopt. Ja. Alle kooi kwamen inderdaad uit Japan. Maar ik heb natuurlijk ook Mark Nesser kooi. Dat zijn koois die bij mij toen zelf gekweekt zijn. Wel met Japanse voorouders, hè?
Ja. Nou, dus daar gaan we het over hebben, deze aflevering. Maar eerst zou ik heel graag willen weten van Egon. Jij bent als hobbyist 2 keer naar Japan geweest.
Ja.
Hoe heb je dat ervaren?
Dat is natuurlijk heel erg spannend. De eerste keer vooral. En de tweede keer natuurlijk, ja, dan laat je natuurlijk helemaal op voor die hele Japanreis. De eerste keer was eigenlijk omdat we een prijs hadden gewonnen. We hadden een reis naar Japan gewonnen. En ik moet echt zeggen we, want het was met een kooi van Rina. Maar die wilde niet met al die mannen mee, dus...
Dat kan ik me voorstellen.
Iedere keer geroepen van... ik heb een reis naar Japan gewonnen. Ik zeg, nou, als je het nog 1 keer zegt, dan ga je dus echt met die mannen mee naar Japan. En ik niet. Dus zo ben ik in Japan terechtgekomen. Doordat we de kooi idol finale hadden gewonnen. Dan... ga je voorbereiden op zo'n reis. En destijds was die prijs van Koi Idol was uitgeloofd door Shinji. Dus Paul Soeren. En Eddie. Toen vroeg Paul aan mij van... Egon, wat zou je nou willen zien in Japan? Natuurlijk gaat het over Koi. En toen zei ik... Nou Paul, wat me niet leuk lijkt... is dat we op een dag 12 kwekers bezoeken. Dat lijkt me helemaal niks. Dus, jij lacht al.
Ja, inderdaad.
Dus wij naar Japan. Arie Eikelenboom was daar toen ook bij. Ook een heel leuk gezelschap. Nou ja, de eerste ochtend hadden we geloof ik al 7 kwekers bezocht. Dus die 12 werd ruim overschreden. Maar dat komt ook omdat natuurlijk in Japan heel veel kwekers dicht bij elkaar zitten. Ja. Dus je kan een kooihuis inlopen. Je ziet de vissen. Je ziet zo ontiegelijk veel vissen. Maar je ziet dus de vissen. Je kan het kooihuis meteen weer uit en naar de volgende. Dus dat is...
Even voor de beeldvorming. Onze kooi kwam uit het noorden, Niigata-gebergte. Eigenlijk ook de oorsprong van de Japanse kooi wel. En je moet het daar zo zien dat... Ja, het is een gebiedje misschien zo groot als een halve provincie.
Ja,
zoiets. Waarin wel, ik denk, 50, 55 exporterende kwekers zitten. Sommigen zitten naast elkaar, sommigen zitten 10 minuten uit elkaar. Je kan inderdaad de auto instappen en voordat de auto aanstaat ben je eigenlijk al bij de volgende.
Ja, je kan er ook 1,5 uur naar eentje toe rijden en dan vervolgens bijna in het ziekenhuis belanden.
Ja, dat loopt ook.
Aan de kust,
ja.
Dus en als je dan bij een kweker komt, misschien kan Robert daar wat over vertellen. Hoe gaat het daar in zijn werk?
Ja.
Je moet natuurlijk een Japanse kweker zien als eigenlijk een boer.
Een boer, ja. Het is ik vergelijk het gebied Niigata altijd een beetje als een soort Japans wintersportdorpje. Een beetje een bergdorpje. En overal inderdaad zijn allemaal van die boerderijtjes, kooi, huizen, waar de vissen te koop zijn. Wij gaan daar met ons contactpersoon gaan we daarheen.
Ja, een agent. Hè? Elke dealer heeft eigenlijk wel een agent daar zitten die de export regelt.
Ja. Ja. En wij hebben ons vaste agent. En dan gaan wij... De kweker komen binnen. En dan is het even afhankelijk van waar is de kweker op dat moment. Want het kan ook gewoon zijn dat hij op het moment dat we in het najaar... Dan praat ik over het najaar. Dat hij in de bergen is om bijvoorbeeld de vis aan het afhangen.
Ja.
Dus dan... En
als
hij
er dus niet is?
Ja, dan stappen we in de auto en dan gaan we naar de volgende.
Ja vaak wel. En niet alles kan op afspraak.
Nee.
Want ze werken daar 14 uur per dag of langer.
Maar je respecteert wel dat als de kweker er niet is, dat je niet zelf de vissen gaat scheppen.
Nee.
Er zijn een aantal kwekers die ook alles op slot hebben.
Ja.
Sommige kwekers zijn wel open, kun je wel binnen kijken. Maar daar zelf scheppen wordt niet gewaardeerd.
Nee.
Dat zouden we ook niet leuk vinden als dat hier in de winkel gebeurt, zonder dat we er zijn. Er zijn ook wel kwekers waar het wel mag, hoor. Die weten gewoon, ja, daar kan het wel. Ja. En dan kun je ze apart zetten in een netje. En dan, ja. Maar in de regel doe je dat niet, nee.
Nee.
En dan koop je netjes. Je eerste kooi in Japan, Egon.
Ja, dat klopt.
Hoe ging dat?
Ook dat is, ja, je eerste kooi kopen in Japan, daar heb je natuurlijk ook voorstellingen van. Nou, wat heel belangrijk is, en dat zal ik meteen even zeggen, bepaal voor jezelf het budget. Want als je dat niet doet, dan kom je thuis, dan check je je bankrekening en denk je van, oh, nou ben ik toch failliet. We hebben het vorige keer al over gehad, dat kooi zelf kweken om het geld en dat soort dingen, dat is gewoon, dat hoef je niet te doen. Dat lukt ook niet. Maar je moet voor jezelf een budget stellen. Daarnaast is het belangrijk, denk ik, dat je voor jezelf bepaalt van wat voor variëteit wil ik dan kopen. Daar en dan zie je zo ontzettend.
Maar had je van tevoren een lijstje met vissen waar je naar uit ging kijken of die je wilde kopen?
Dat klopt.
Want je was in het voorjaar of najaar de eerste keer?
Ik was in het voorjaar.
Ja, want even voor de luisteraars en kijkers, er zit een verschil in het najaar en het voorjaar. In het najaar, hebben we het over vanaf eind september tot en met december, halen de kwekers de mudponds leeg. Daar zit dan de nissai in, die wordt geharvest. En ook de sanzai en yonzai.
Nissai is
twee jaar vissen. Voor de niet-wetende. Die vissen zijn er vanaf mei ingegaan, mei, juni. En die hebben dus een heel seizoen gegroeid. En tosai kun je eigenlijk in het najaar nog niet echt kopen. Die komen dan ook net... Ja, die moeten eigenlijk nog even... Nou, die verkopen ze gewoon nog niet. Mm-hmm. Dat wordt wel iets anders ondertussen. Maar in principe kun je die vanaf januari... En in het voorjaar, dan kun je ook echt de tosai selecteren en kopen daar. Maar je was in het?
Voorjaar.
Wist je dit van tevoren? Dat je meer tosai ging zien dan nissai? Of had je geen idee?
Ja, uiteindelijk wisten we het wel. En toen heb ik voor mezelf bepaald... als ik nog een keer ga, wil ik ook wel een keertje in het najaar. Dus toch anders. Maar goed, ik had natuurlijk een lijstje gemaakt. Ik wilde graag of een driekleurige kooi, een showa, rood, wit met zwart voor de mensen die helemaal nieuw zijn. Of een kohaku, de rood met wit waar we het vorige keer over hadden gehad.
Ja.
Die stonden eigenlijk bovenaan.
Een kweker, had je een bepaalde kweker waar je dat van wilde of dat eigenlijk niet?
Je denkt natuurlijk aan kwekers als Isa en Dainichi en nou ja.
Ja, de topkwekers zeg maar.
Bij Isa was het al gauw duidelijk dat voor onze portemonnee daar... Niet de visserswoman die we konden betalen. Bij Dainichi uiteindelijk, daar hebben we wel weten te bewerkstelligen dat we daar, ik dacht, 10 of 15 tosai mochten uitzoeken uit een bak. Dus we zijn wel een hele middag aan het selecteren geweest, Arie en ik. Dat was wel heel leuk.
Ja, is ondertussen verleden tijd, want dat doet Dainichi niet echt meer. Die veilen eigenlijk alles. Nou, dus dat is echt wel...
Maar ik denk dat dat ook afhangt met de relatie die je op een gegeven moment opbouwt met zo'n kweker.
Ja.
Dan is er soms wel meer mogelijk dan je in eerste instantie inschat. Maar ik ben uiteindelijk bij Marudo heb ik een shagoi gekocht van 68 centimeter. Ja, en dat was gewoon voor mij een hele mooie vis. En natuurlijk, hè, je bent dan met Paul en Eddie en Ari. En je overlegt met elkaar over wat is de kwaliteit en wat kan je verwachten van zo'n vis.
Ja.
En er waren de meningen over verdeeld. Uiteindelijk was het mijn vis, dus ik heb de beslissing genomen om die vis dus te kopen. De verwachting was op dat moment eigenlijk onder ons vieren dat die vis misschien 70, 75 centimeter zou halen. En uiteindelijk is de vis overleden op 84 centimeter.
Dus zo.
Ook dat... Nou, dat hangt heel erg af met hoe je uiteindelijk omgaat met de kooi. En dus zo heb ik daar mijn eerste vis gekocht. Alleen wat natuurlijk heel veel mensen, heel veel kooihobbyisten reizen, rijden door het land, bezoeken dealers en kijken dan, oh, dat vind ik een mooie vis, dat vind ik een mooie vis. En laat zeggen dat je uiteindelijk over een paar maanden gespreid dat je 10, 15 mooie vissen ziet. Als je naar Japan gaat, zie je er 50.000.
Ja, de eerste dag.
In de eerste dag al.
Ja.
Dus daar moet je natuurlijk heel erg voor opletten. En natuurlijk is het mooi om aan die bakken te staan. En dan ben je bij een kweker en zeg je, oh, tof, okay, dat is nou een mooie vis.
Ja.
En dan hoor je vaak al meteen van, die is niet te koop. Als je eenmaal in die kwaliteit zit te kijken, dan valt de echt hoge kwaliteit valt dan ook nog eens een keertje extra, extra op. Dus ja, dan kom je weer terug op het budgetverhaal. Bepaal dat voor jezelf en probeer je daaraan vast te houden. Ik weet, in de Japanreis die wij gemaakt hebben een paar jaar geleden, waren we ook met 5 man.
Ja. 2019 was dat, ja.
2009, waren we met z'n 5.
Ja.
Maar ja, dan zie je ook hoe het...
Maar we waren met z'n 6. Ja.
We waren met z'n 6.
Ja. Nee, 5. Sorry.
Ja, 5 met Jeroen erbij waren 6.
Ja, 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 ja.
We waren met 6 in de auto.
Met z'n 6 in de auto, ja. Ja.
Maar dan zie je ook... Ja, je moet de verleiding kunnen weerstaan. En voor mij was het op dat moment heel gemakkelijk. Want we hadden dat appartement gekocht. Alles daaromheen ook nog uitgezocht. Dus ik wist gewoon wat mijn budget was. En daar moest ik me gewoon aan houden.
Ja.
En, maar ik weet ook zeker dat als we niet het appartement hadden gekocht, waren we blijven gaan in de hobby. Nou, dan was mijn budget wel waarschijnlijk met 5-6 keer overschreden.
Ja.
Dan, kom thuis toch, kom ik toch anders thuis.
Ja, ja. Robert, jij bent de eerste keer als hobbyist meegegaan.
Ja. En 2018.
Nu ondertussen met ons als winkel natuurlijk.
Ja, 2018 was de eerste keer dat ik naar Japan ging samen met jou. En 2019 was de tweede keer waar we het net al over hadden. En afgelopen jaar zijn we nog een keertje geweest. Dat was dan professioneel. Ja, ik
hoe
vind
bedoel je professioneel?
Nou ja, werkte ik bij...
Niet meer vanuit de hobby.
Ja, nee. Niet meer vanuit de hobby, nee.
Nou, de eerste keer weet ik nog dat ik de eerste kweker binnenkwam. Volgens mij was de eerste kweker waar we binnenkwamen was Torazo. En dan loop je meteen tegen de eerste bak aan waar ze pareltjes zwommen. Nou, ik wist niet wat ik zag. Wat was dat mooi. Maar ja, dat was de eerste keer dat ik dat te zien kreeg. Ja, en dan... krijg je naarmate de week vordert, krijg je steeds meer vissen te zien. En dan zie je steeds meer betere kwaliteit, mooiere vissen.
Ja,
ja, het is echt fantastisch.
Ja,
ja, wat mij altijd wel opvalt, is dat veel hobbyisten denken bij de eerste kweker, ik wacht nog wel even.
Ja.
En bij de tweede, ik wacht nog wel even, want er komt nog veel meer. Alleen ja, we zijn niet de enige in Japan die op dat moment kooi kopen. En als je denkt, ik kom overmorgen terug, want die vissen hebben er nog wel.
Ja.
Ja, dan kun je wel eens van de koude kermis thuiskomen. Maar de verleiding is super groot met zoveel vissen natuurlijk.
Ja. Dus dat
is...
Kan je dan reserveren?
Nou, in principe zijn ze daar niet zo happig op. Hè, want ja, we zijn niet de enige.
Ja?
Nee. Dus ja, als we dat voor iedereen moeten gaan doen, dan... Ja, en zo werkt het niet. Kijk, een vis scheppen is ook daar natuurlijk voor de vis stress. Hè, er kan van alles gebeuren met die vis. Hij kan eruit springen, hij kan niets beschadigen. Dus dat hebben ze liever niet, dat je gaat scheppen daar voor de lol. En dan zegt, nee, ik koop niks, ik hou maar apart voor 3 dagen.
Ja, daar heb ik wel een voorbeeldje van. Toen we de eerste keer in Japan waren, bij Marudo. Die heeft natuurlijk echt heel veel, echt hele grote, eenkleurige kooi.
Ja.
En dat is dan 1 bak, daar zitten zwemmen alle vissen boven de meter.
Ja.
En er waren wat mensen uit het Verre Oosten. Ik denk Maleisië of China. En die wilden per se toch 3 van die kanonnen, zou ik maar zeggen, geschept hebben. Dus die gingen in een gigantische bol. 3 van die vissen, dat is echt gigantisch imposant.
Ja.
En uiteindelijk hebben ze lang staan kijken. Hadden ze in principe een keuze gemaakt. En uiteindelijk, doe toch maar niet, gooi maar terug.
Ja.
Nou, werden ze daar niet blij van.
Nee, dat kun je 1 keer doen, maar dat onthoudt zo'n kweker ook. En dat wordt niet in dank afgenomen.
Nee.
Nee.
Ja, en toen? Toen had je vis gekocht, maar toen moest je zelf naar huis en toen had je nog geen vis.
Ja,
die vis die blijft daar natuurlijk. Hè? Sommige mensen vragen gewoon ons, moet ik daar gelijk betalen? Of hoe werkt dat? Nou, dat hoeft in principe niet.
Nee.
Hè, dat wordt allemaal via de agent en uiteindelijk de dealer betaald.
Ja.
Maar de vis blijft ook nog even daar. Die wordt apart gezet.
Ja.
En die komt een paar weken later pas.
Ja, dat is natuurlijk ook een heel fascinerend proces. Want al die kwekers die verkopen natuurlijk aan ons allemaal die vissen. En die moeten ze allemaal apart houden. Dat vind ik al een kunst op zich van wie, van welke vis is nou van wie. En hoe kan je nou herkennen, zeker met eenkleurige vis bijvoorbeeld, van ja, als ze allemaal op elkaar lijken, welke was nou voor Egon en welke was voor Jantje en welke was voor Pietje.
Ja, dat is wel leuk om daar wat over te vertellen. Dat vroeg ik me ook af. En zeker bij een kweker als Shuguro, dat is een kweker die alleen maar witte vissen kweekt, Platinum Ogon.
Mm-hmm.
En of hij doet ze in een netje, maar dan nog moet je het goede netje vinden natuurlijk. Of niet? Dan heb ik gevraagd van, hoe doe je dit nou? Toen vertelde hij mij dat als je tussen de kop en de staart of de rugvin kijkt, die schubbenlijn, die is bij elke vis uniek als een vingerafdruk.
Ja.
Nou, sinds die tijd doen wij dat ook. Als we eenkleurige vissen verkopen en die worden opgehaald, dan pak ik de foto erbij. Dan kijk je inderdaad naar de schubben die daar zitten en die is echt bij elke vis uniek. En zo kunnen ze dus die vissen uit elkaar halen. Wat op zich natuurlijk, ja, als je het eenmaal weet, is een super, super manier om vissen uit elkaar te halen. Ja. Maar goed, ze moeten het nog wel even doen. En het gaat om duizenden vissen per, soms per shipment die ze daar vervoeren.
Precies, ja.
En dan nog is het een uitdaging. Want als jij 20 van eenkleurig hebt en jij moet daar inderdaad continu dat kleine stukje moet je gaan controleren.
Ja, dat is een hoop werk.
Dat is een hoop werk. Kijk, als jij een kohaku, een rood-witte vis zoekt en er zwemmen ook wat showa's tussen, dan is de schifting wat makkelijker.
Ja.
Maar bij een eenkleurige vis is dat wel wat lastiger.
En zeker bij vissen, als je kijkt dus naar dat stukje tussen de kop en dan de rugvin, is dat natuurlijk heel, heel bijzonder dat je dat dan zo kan herkennen. Met zebra's is dat makkelijker trouwens. Heb je gewoon een streepjes code.
Jawel, maar ook dat...
Pliep.
Maar goed, het is misschien zelfs met koeien of zo. Die weet een boer ook uit zijn hoofd.
Ja. Precies, zo is dat. Alleen dan heb je dus de vis gekocht en dan blijft die vis nog even in Japan. Ja. Dan komt de hele organisatie bij zo'n kweken van... de vis is apart, daar hebben we het net al over gehad. Over in een netje voor een bepaalde dealer. Dan gaan die vissen natuurlijk op transport. En dat gaat gewoon dus in de plastic zak. Ik geloof dat we daar nog een andere podcast op terugkomen hoe dat gaat.
Ja, dat zeker. Ja.
En, maar goed, dan worden al die vissen, al die dozen waar die vissen in zitten, worden klaargemaakt voor transport. Dan zie je ook de dealers rondrijden met hele vellen met de agenten. Met stickers, want die moet op de juiste dozen. Dus de juiste dozen moet ook bij de juiste dealer.
Ja, en naar het juiste vliegveld. Ja, precies.
Naar het juiste vliegveld. Ja, en dan is het wachten op je vis. En in mijn geval was het een paar weken later kwam dus de vis in... die kwam in het voorjaar. Nee, we waren in het voorjaar. Dus die kwam een paar weken later kwam die naar Nederland. Dan gaat hij bij de dealer nog een poosje in quarantaine.
Ja.
En als die quarantaineperiode voorbij is, dan is er een grote mate van zekerheid dat de vis gezond is en ook gezond naar jouw vijver kan. En dan wordt hij weer opnieuw ingepakt en dan gaat hij in een doos. En dan komt hij bij jou aan of je haalt hem bij de dealer op. In mijn geval heb ik hem opgehaald. Maar dat is natuurlijk een vis van 68 centimeter. Het was een forse vis, ook qua body, dus qua bouw.
Ja.
En voor mijn gevoel zat hij best de lengte van de doos was goed. Alleen de laag water die erin zat, die vond ik op dat moment. Dacht van jeetje, dat is wel erg weinig water. Maar de kiwi moeten onder water.
Ja, we zullen de volgende aflevering dieper ingaan op het vervoeren van kooi.
Maar voor jezelf is dat natuurlijk een spannend moment. Ja. Want dan kom je thuis en je doet de doos open.
Ja, en dan, wat zit er weinig water in? Ja. Die opmerking krijgen wij hier ook wel regelmatig.
Ja.
Maar als je dan het verhaal uitlegt waarom dat is, dan...
Ja.
Zuurstof is belangrijker in de zak dan water. Als de vis maar genoeg water heeft. En dat is inderdaad dat de kieuwen
onder water
staan. Ja.
En kan je als particulier, kan je dan gewoon zelf naar Japan toe gaan?
Ja, die vraag krijgen we ook wel eens. Je kan in principe daar geen vis kopen. Want het moet geëxporteerd worden. Hm. En daar zitten allemaal yield certificates bij. En allemaal instanties die transport regelen. Dus in principe zou je als particulier zeker naar Japan kunnen. Je kan ook naar het gebied toe. Je zou best bij een kweker naar binnen kunnen lopen. Maar goed, daar kent je niet. Je spreekt de taal niet.
Nee.
Ja, dus dat kan eigenlijk niet.
Nee.
En dan wordt één zo'n vis wordt wel heel erg duur. Want dan wordt één zo'n vis...
dat is natuurlijk ook zo voor klanten die een vis kopen. Kijk, wij kijken heel erg naar... Oké, wat koopt de klant bij een kweker? En kunnen wij de doos vullen? Zo noemen we dat. Ja. Want één vis op transport is net zo duur als 8 vissen in diezelfde doos. Om en erbij.
Ja.
Ja,
dus dat is ook wel belangrijk dat je met je dealer daar van tevoren overlegt wat voor vis zoek je. En kan die dealer daar die doos vullen om het transport te drukken?
Ja, precies.
Ja, want transport is tegenwoordig toch best wel een flinke gedeelte van de vis.
Ja.
Dat was denk ik de eerste reis minder dan bij de laatste reis.
Nou, dat klopt. En je wordt ook geïnformeerd door de dealer als het goed is over wat kan je verwachten. Wat kan je verwachten aan transportkosten? Hè? Wat zijn transportkosten per kilo? Hoeveel vissen gaan er in een zak? Wat weegt de hele doos? Enzovoort. Dus als je goed voorgelicht wordt, dan hoef je daar ook geen buil aan te vallen. Dan is het niet van, zoals een dealer zegt van ja, ik denk dat het 100 euro is en het is uiteindelijk 500 euro. Ja, dan is dat natuurlijk een... Maar alles heeft te maken met het managen van het verwachtingspatroon ook. En ook als je dat goed managt, dan kom je niet voor verrassingen te staan. En bovendien, mocht er toch een verrassing zijn in negatieve zin financieel, dan is dat niet alleen voor jou, maar dan heeft de dealer daar natuurlijk net zo mee te maken.
Ja.
Want de dealer verdient niks aan transport, neem ik aan. En anders moeten we nog even over babbelen.
Nee, zeker niet. Nee, wij in ieder geval niet.
Nee. Dus nee. Ja, al met al komt er behoorlijk wat omheen. Zeg maar, als je dus de vis hebt gekocht enzovoort. Maar de hele Japan reis aan zich is al een enorme leuke beleving.
Ja.
He, de eerste keer dat ik daar was, zijn we met de auto vanaf Tokio naar Niigata gereden. Niigata is natuurlijk ook een aardbevingsgevoelig gebied. Dat is heel Japan. En wat Paul mij toen uitlegde, Paul Soeren, is van voordat we door de tunnel gaan, door de bergen, daar hebben we een stop. En hij zegt, ik ruik altijd. En als ik zwavel ruik, dan is dat geen goed teken. En want op het moment dat aardbevingen dreigen te ontstaan,
ja,
dan kan je zwavel waarnemen, ruiken.
Oké. Okay.
Dus dat was toen de hele onderneming met de auto. Dat is natuurlijk best lang als je al een poosje in het vliegtuig hebt gezeten. Dan ben ik vliegen wel heel erg gewend. Dus voor mij valt er wel mee. Maar ik kan me voorstellen als je nooit vliegt. Hè, bijvoorbeeld een kennis van ons, Paul.
Ja.
Paul Kroneman.
Ja.
Die, ja, als hij in het vliegtuig moet stappen, dat was de eerste keer voor hem echt een onderneming.
Ja.
En dan valt zo'n reis natuurlijk.
Ja, want al met al is het. Ik red het niet onder de 36 uur heen. Voordeur tot hotelkamer. De vlucht duurt al gauw 11 tot 12, 13 uur. Je moet nog een Schiphol toe.
Ja. Ja.
Nou, je kan met de auto of met de trein vanaf Tokio, maar ben je toch ook al gauw 3-4 onderweg.
Ja. Nou, maar ook dat is natuurlijk een hele belevenis. Hè? Bijvoorbeeld, je praat nu over de trein. Je staat op het perron. We stapten in Almere trouwens.
Ja, Almere stapte op.
Op de trein naar Schiphol.
Naar Schiphol.
En dan zie je daar al die mensen op het perron deuren gaan open. Iedereen stormt binnen, want iedereen wil zitten.
Ja.
In Japan is dat natuurlijk een beetje anders.
Je
staat op de perron.
Ja.
Je sluit achter elkaar aan. Je staat dus in de rij. Maar je mag nog niet de trein in.
Nee. Bij een nummertje.
Want de trein wordt schoongemaakt.
Ja.
Dan zie je de schoonmakers op een gegeven moment. Na een minuut of 10, soms een kwartier, zie je ze uit de trein komen. Voor jezelf. Als je hier een kwartier moet wachten ergens op, dan is dat heel vervelend. Daar is dat eigenlijk
gewoon
een gedeelte van het leven. Dus wachten is niet lang. Mensen komen de trein uit die de trein schoongemaakt hebben. Die gaan voor je staan en die buigen.
Ja, in zo'n rijtje staan ze naast elkaar. En dan buigen ze.
Ja. En dan mag je de trein in. Nou, dat is
en hij rijdt nog steeds op tijd.
Ja.
En hij rijdt nog steeds op tijd. En dat is natuurlijk wel. Dat is
op
ook een onderdeel van de hele reis. Hè? En al die indrukken die je dan opdoet, dat maakt eigenlijk het plaatje helemaal compleet.
En qua cultuur van de mensen daar, kwekers?
Ja, ik heb heel, heel, heel veel respect voor die kwekers. Die mensen zijn, laat ik maar zeggen, een soort van nederig. Ik weet niet of dat de juiste
term is. Ja, denk ik wel.
Dat vind ik. En doordat zij zich nederig opstellen, pas je jezelf ook aan.
Ja.
Natuurlijk zijn er altijd uitzonderingen die de regel bevestigen. Maar over het algemeen gedraag je jezelf echt ook rustig, respectvol naar die mensen toe. En dat is. En je ziet mensen van. Ik ga binnenkort met pensioen, dan ben ik 67. Maar daar zijn mensen die zijn met hun 87ste, zijn ze daar gewoon nog aan het werk. Alsof ze in de 40e jaren zitten.
Ja,
want dat is een
leeftijd.
Kijk naar het werk van zo'n kweker is natuurlijk bizar veel. Sommige kwekers hebben honderden mudponds die ze elke dag moeten afvangen. Die moeten schoongemaakt worden. Die moeten.
Ja.
En daar sta je dus niet bij stil. Daar sta je niet bij stil als je daar bent. Maar dat gebeurt dus wel.
Als je hier bij de dealer je eerste vis koopt, heb je geen idee hoe dat daar in zijn werk gaat.
Maar Hiro, hoe laat stond hij op? Vier uur ochtends. En om 11 uur stond hij nog ergens in de bergen. Stond hij nog een mudpond af te vangen, weet ik niet. Maar hij was in ieder geval nog in de bergen. Was hij aan het werk.
Ja. Maar voor die mensen is dat ook de tijd dat ze het geld moeten verdienen. Dat is de andere kant.
Dat is waar.
Dus.
Hij is ook wel een van de grotere met de meeste mudponds. Heel veel mudponds heeft die man.
Ja. Maar dat is dus een hele organisatie waar je zelf niet altijd even bij stilstaat. Maar de cultuur, ik vind het fantastisch. Wat ook in de cultuur zit, en dat is wel leuk. We waren daar op een show geweest.
Ja.
En dan 's avonds is dan de prijs uitreiken.
Ja.
En dan is het natuurlijk spannend van wie heeft de prijs gewonnen. Maar daarna dan wordt er getoast en gedronken. En dan is het eigenlijk. Laat ik het zo zeggen, je ontmoet een kweker, bijvoorbeeld Miyatora, die hebben wij overdag ontmoet.
Ja.
En dan zoek je bij hem zijn vis uit. Maar 's avonds, als er gedronken gaat worden. Ja. Dan komt hij ook gewoon bij je langs aan tafel. En is ook ja. kampai. En dan moet je drinken. En wat ik toen merkte is, 's avonds, toen kwam hij dus bij onze tafel en eventjes proosten.
Ja.
En hij wilde dat wij dronken.
Ja.
En ik weet nog dat ik toen een glas voor hem gevuld heb. En ik zeg, en u doet mee. Dus toen was het allebei. En natuurlijk gaat dat, als je nog iedere tafel gaat, dan ben je aan het eind van de avond ben je toch wel redelijk een eentje weg. Maar de volgende ochtend staat die man er gewoon weer. En toen waren we ook weer bij Miatora. En dan herkent hij je.
Ja.
En we hebben toen wel ook een speciale aanbieding nog van hem gekregen. En dat is dan toch wel leuk. En dat hoort er ook bij. Hè? Ja. Het is serieus werk. Maar als er gefeest wordt, wordt er echt gefeest doordat we onder de tafel liggen.
Ja.
En de volgende ochtend staan we er gewoon weer. En dat vind ik toch wel heel bijzonder.
Ook een avond dat we met zo'n Yamamatsu, een andere kweker, zijn we toen wezen eten.
Ja.
Sushi.
Ja.
De roulette sushi. Wat was het nou? Jemig, wat zat erin? De wasabi, zat erin.
Ja.
Oh, ja. Geweldig.
Tot aan je hersenen toe verdoofd, hè? Even.
Even.
Ja.
En zou je nog een keer gaan?
Absoluut.
Ja?
Ja, ik heb geen vissen meer. De hobby is er nog steeds. En ik heb nog steeds heel veel plezier als ik kooi zie zwemmen. En ik zou zeker zomaar nog een keer gaan.
Ja.
Ja.
Ja, dat geldt voor mij als dealer ook helemaal. Ja. Als iemand nu zegt, we gaan morgen weg, dan stap ik gelijk weer mee in het vliegtuig.
Ja.
Joost ook.
Ja.
Onze cameraman die is afgelopen najaar natuurlijk ook mee geweest. Mm-hmm. Ja, die heeft eigenlijk wel dezelfde bevindingen daar gevonden. Het is gewoon een fantastisch land natuurlijk. Ja. En er worden ook hele mooie kooi gemaakt.
Ja.
Ja.
En heel veel mensen hebben natuurlijk geen idee wat daar gebeurt. Er zijn natuurlijk wel heel veel filmpjes online ook te vinden waar dat wel allemaal goed te zien is. Maar ik denk dat toch, ook al zie je elk filmpje, daar naartoe gaan is toch toch een beleving.
Het is niet te beschrijven.
Ja. Nee. En het is ook eigenlijk heel vermoeiend, want je staat 's morgens vroeg op.
Ja.
Je komt pas na een hele dag rijden, kom je terug in het hotel. Ja. Dan is het eventjes misschien douchen, misschien even een paar minuten je ogen dicht en dan 's avonds uit eten.
Ja.
Dan, blijf niet alleen bij eten, dan ook dus ook nog wat drinken. Dus vaak duurt het ook tot een uur of 11, 12 voordat je weer in je bed ligt. En de volgende ochtend weer vroeg eruit. Dus als je dat 10 dagen achter elkaar doet, dan is dat best wel een hele drukke periode.
Had jij aan het einde van de reis het idee van, nu heb ik wel genoeg vissen gezien? Of beleef elke dag dezelfde...
Ja,
je hoort wel eens dat mensen op dag 5, dag 6...
Ja, dat legt...
Heel veel vissen, weer heel veel vissen.
Ja, dat ligt eraan hoe je daar denk ik mee omgaat. Het ligt er ook aan wat je op zo'n dag doet bij die kwekers. Ga je heel veel vissen uitzoeken, dan ben je actief. Ik weet dat jij niet te genieten bent, Sander. Want dan ben je echt bezig met voor je werk.
Erg is het niet, maar voor mij is het natuurlijk werk. Ja, inderdaad, anders dan, werk, dan als hobbyist. Maar,
en wat je natuurlijk hebt is... En, dus het gaat erom wat gebeurt er op zo'n dag. En sommige dagen zijn leuker dan de ander. En soms merk je wel eens dat de vermoeidheid wat toeslaat. Ik kan me nog herinneren dat we bij een 7-Eleven waren.
Ja, 7-Eleven. Ja. Laten we daar maar niet over hebben.
Waar we elkaar een beetje hebben moeten oppeppen. Maar ook dat gebeurt. En dan moet je wel tegen kunnen met elkaar. Je bent met een groep mensen die je misschien wel kent, maar niet. Dus dan
elke dag 14 uur. Nee, precies. 12 uur.
Dus dat hoort er ook bij. Maar ik weet ook dat je staat als hobbyist bij zo'n bassin en je ziet een vis. En als Sander een vis op het oog heeft die wil scheppen, en jij doet, oh, maar dat is een mooie, en dat is een mooie. Hé, Sander, daar gaat. Dan wordt Sander een beetje kriegel, want die moet zich focussen. En daar moet je wel met elkaar mee om weten gaan. Maar ook dat heeft te maken met afspraken die je van tevoren...
Ja, dat is het allerbelangrijkste natuurlijk.
Ja.
We hebben graag klanten mee, superleuk.
Ja. Ja.
Zeker als iemand echt op zoek is naar een bepaalde droomkooi die hij heel graag wil. Dat is altijd mooi om te zien als een hobbyist hem daar vindt ook.
Precies.
Ja. Want ik zeg ook wel eens tegen klanten die een bepaalde vis zoeken of een bepaalde lengte. Probeer mee naar Japan te gaan. Want de keuze hier in Nederland is in verhouding met Japan zo beperkt.
Ja. Ja.
In Japan zie je een veelvoud van wat je zoekt. Dus ga mee en je kan zelf... vis uitzoeken. Alleen voor één vis naar Japan gaan zou ik dan weer niet doen. Vanwege de kosten van de reis. Dan wordt het dan dure vis.
Voor jezelf bedoel je?
Nee, als hobbyist.
Oh ja.
Ja, ik zou daar wel... Kijk, als je alleen gaat voor één vis, dat kan hoor. Natuurlijk kan het. Maar dan is de reis in verhouding natuurlijk relatief duur. Als je het alleen voor de vis doet. Ja. Los van de beleving.
Raad je me nu af om niet mee te gaan?
Nee, nou, ik raad je dus aan om meer vis te kopen.
Meer vis te kopen, ja.
Nee, dat ja, is ja. helemaal...
Nee, maar ik, dat kan ik me voorstellen. Als je zegt voor één vis... En het ligt natuurlijk ook aan het budget. Want als je zegt, ja, het moet één vis zijn van 10.000 euro. Wordt het al een ander verhaal. Dan je zegt, nou ja, ik wil een vis kopen voor 300 euro.
Ja.
Nee, maar dat snap ik.
Toen wij er waren, 2019... ben je ook nog mee geweest om een mutpont af te vangen... Wat vond je daarvan?
Spannend.
Ja?
Ja, heel spannend. Want kijk, voor de kweker, die vissen zijn hun brood.
Ja.
En dat betekent dat je daar ook met respect mee om moet gaan. Maar wat me wel heel erg tegenviel eigenlijk is...
Het weer.
Nee, ja, het weer, maar ja. Ja,
we hadden toen niet echt mazzel met het weer.
Nee, niet mazzel met het weer. Nee, als gele kanaries ja. in de regen pakken. Maar wat je ziet op die filmpjes is een kweker die hup, die draait zo'n vis, die pakt zo'n vis en hup, bij de kop en onder de body en dan hup, overzetten.
Ja.
Nou, voordat ik de eerste vis te pakken had, die daar in die netten in de rond zwom, en er zwommen echt
ja.
tientallen vissen... Nou, voordat ik een vis te pakken had, dan was ik wel een poosje verder. En dan nog vervolgens de vis op de goede manier beetpakken en in het zwembadje zetten. Ja, dat is natuurlijk ook wel een kunst op zich. En daar ben ik niet bedreven in. Dus ik heb daarna... Ik vind het hele proces van het afvangen van zo'n mutpont is natuurlijk heel erg fascinerend.
Ja, even voor de mensen die niet weten wat een mutpont is.
Ja,
een mutpont is een omgebouwd rijstveld, zo moeten we het eigenlijk omschrijven. Vroeger heeft er rijst neergestaan.
Ja.
Kwekers kopen zo'n rijstveld, graven hem uit... En puur omdat de grond daar heel erg goed is qua mineralen en voedingsbodem voor de vissen. Het is natuurlijk onwijs veel water gaat erin. De mutponds die worden in het voorjaar gevuld met de sneeuw die smelt en die vanuit de bergen zo in de mutponds loopt. Dus het is super, super water eigenlijk.
Ja.
Die worden dan in het najaar afgevangen met een grote sleepnet en dan komen daar de vissen uit. Dus dat is een beetje hoe de mutpond werkt.
Ja.
Dus de leukste van de reis van Japan? Eén dingetje. Wat is er echt bijgebleven?
Wat is me echt bijgebleven?
Wat vond je het mooiste aan de reis?
Ja, ik denk niet dat ik één ding kan noemen wat ik echt het mooiste vond aan de reis. Ik denk het is de hele beleving, het hele plaatje op zich. En als ik dan toch iets moet noemen, dan denk ik... Kampai.
Robert, voor jou?
Ja, dat is ook lastig om één ding te benoemen. Afgelopen jaar zijn we dan ook geweest in Japan. En 's ochtends vond ik het met name helemaal geweldig dat je dan... Iedere ochtend gingen wij een mutpond afvangen bij Yagenji. Kwamen we eerst op het kooihuis, kwamen we daar. Er was helemaal niemand. Zonnetje kwam dan netjes op. Pak je koffie erbij en dan loop je dan in zo'n leeg kooihuis... Ja, helemaal fantastisch. En dan voorbereiden naar die mutpond. En dan het eerste wat je doet, is een mutpond afvangen.
Ja.
Nou, dat vond ik helemaal fantastisch.
Ja, ja, ja. Ja, en jij praat hier nu zo over. Dat brengt mij bij mij meteen weer... Nou, niet het, wat vond je het mooiste, maar het mooiste, het bijna mooiste, het bijna mooiste.
Ja, ja, ja.
Hè? Want we hadden... Ik had ook een vis in Azukari, hè, toen wij samen zijn gegaan. Ja. Azukari betekent dus dat ik een vis daar een jaar heb...
Laten doorgroeien.
Ja. Dat is natuurlijk een heel spannend moment. Misschien moeten we daar in...
Ja, over Azukari zelf kunnen we een hele eigen podcast precies. over maken. Zullen ja. we ook zeker ja. doen. Ja.
Maar ook daar was natuurlijk het hele contact met de kweker.
Ja.
Ja, het kampai was voornamelijk met het Miyatora. Maar het contact met de kweker Yamamatsu. Dat was natuurlijk ook geweldig. Ja. Het uit eten gaan en dan het hele verhaal met de Happy Socks erachteraan. Happy Socks was eigenlijk... We zijn met de kweker uit eten geweest. En dat gaat natuurlijk op z'n Japans. Dus je trekt ook in het restaurant je schoenen uit.
Ja.
En toevallig had ik, ik geloof, zwarte sokken aan met allemaal ananassen erop. Dat is van de Happy Socks reeks. Maar dat ziet natuurlijk...
Begon een beetje anders natuurlijk. We kwamen daar die reis bijna elke dag. Omdat we daar toen 30 Azukari-vissen hadden. Die moesten allemaal op de foto. Die moesten allemaal afgevangen worden. Allemaal gemeten. Dus we kwamen daar heel vaak.
Ja.
Ja, en toen was het Egon.
Toen was het eten.
Ja.
En op een gegeven moment moest ik naar het toilet, zoals gewoonlijk. Met oude mannen altijd, die moeten heel vaak naar het toilet. En dus ik loop langs de tafel en de vrouw van Yamamatsu. Die wijst echt naar die sokken van, wat is dat nou? Toen hebben we uitgelegd Happy Socks, wat het was. En
vervolgens was elke dag wat voor sokken heeft Egon aan.
Precies.
Dus dat is leuk.
Ja. En op de, toen dus mijn vis hier uiteindelijk arriveerde, stond er ook op de doos voor Happy Socks.
Ja.
Ja, dat is ook
geweldig.
Ja, dat is een leuke. Ja. Nou, ik denk dat we een beetje aan het einde komen van deze aflevering. We hebben het gehad over Japan en hoe de vissen daar gekocht worden, hoe het daar een beetje in zijn werk gaat. Vind je het nou leuk om er zelf een keer mee naar Japan te gaan? Neem dan even contact met ons op, want we hebben elke reis wel een paar plekjes voor hobbyisten om mee te gaan. Dan vertellen we je daar alles over, wat het kost, hoe het werkt, hoe lang we gaan, noem het allemaal maar op. Heb je überhaupt een vraag over iets uit de kooi die, waarvan je wilt dat wij die bespreken tijdens een podcast? Zet die dan even in de comments of stuur ons een mailtje. Dan zullen we die zeker bespreken. Vergeet vooral ook niet deze podcast te liken en te volgen. En vooral even te laten weten wat je ervan vindt. Want daar kunnen wij weer wat mee. Ja.
Wij zullen in de show notes zullen we ook nog even wat linkjes zetten van filmpjes van de afgelopen Japanreizen.
Ja, dan kun je een beeld zien.
Waar we het in deze aflevering over hebben gehad. Waaronder het afvangen van de mutpont van Yagenji. De gele kanaries.
Ja.
Dus dat zullen we in de show notes zetten. Meer informatie kan je ook nog vinden op onze website www.dekooipodcast.nl en daar staat ook alle informatie op. En uiteraard is deze podcast te beluisteren op je favoriete podcast app.
Bedankt en tot de volgende keer.
Super. Ja, tot ziens. Tot ziens.
Dit is de Kooi Podcast, waarin we je meenemen in de wondere wereld van kooien.